Jozua 24 vanaf vers 29, waar staat: en het geschiedde na deze dingen, dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, oud zijnde 110 jaren. En zij begroeven hem in de landpalen zijns erfdeels, te Timnat-Sera, welke is op een berg van Ephraim aan het noorden van de berg Gaas. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die al het werk des Heeren wisten, het welk hij aan Israël gedaan had. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk velds het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld, want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en zij begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon, die hem gegeven was geweest op het gebergte van Ephraim. Tot zover. En daarmee zijn we met deze woorden al terechtgekomen, eigenlijk in de periode van Richteren en zelfs al in het boek Richteren. Want enige versen die we hier gelezen hebben, komen wij daarna weer tegen in Richteren hoofdstuk 2. Waar in vers 7 staat: en het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. En dat is hetzelfde als vers 31 in Jozua 24. Precies hetzelfde. En daarna staat er: maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven had in de landpalen zijn erfdeels, de Timnat-Heres, op een berg van Ephraim tegen het noorden van de berg Gaas, enzovoorts. En dan vindt u dus precies hetzelfde. Dat is altijd leuk voor de schriftcritici, want u weet, die houden zich bezig met wie van wie heeft overgeschreven. En de vraag is natuurlijk of de schrijver van Richteren heeft overgeschreven uit Jozua of andersom. Of dat wellicht de schrijver van Richteren ook het laatste gedeelte geschreven heeft van het boek Jozua en dat soort dingen meer. En ik moet u zeggen, dat is voor ons bepaald niet interessant, uiteraard. Wat ons omgaat is dat wij van doen hebben met het woord Gods. En als dingen herhaald worden, dan zal het ongetwijfeld betekenen dat het een of andere nut heeft. Hetzij praktisch, hetzij leerstellig. In ieder geval, door deze herhaling sluiten deze Bijbelboeken rechtstreeks bij elkaar aan. Want u weet wellicht dat men van oudsher niet gebruik maakte van bladzijnnummering. Dat is pas een late variant. Maar wat men deed was de laatste woorden van de voorgaande pagina of van het voorgaande hoofdstuk zelfs herhalen op de volgende pagina of aan het begin van het volgende hoofdstuk. En ik heb echt nog wel boeken thuis waarin dat zo gebeurt. Het is de enige manier om de bladzijden achter elkaar te krijgen, mocht het boek uit zijn band vallen. Nou goed, want bladzijnnummering, ja, dat is zo'n technische oplossing. Zo hoort het ook eigenlijk niet. Maar vooruit. Daar laten we bij. In Genesis vinden we trouwens hetzelfde verschijnsel. Want Genesis is inderdaad samengesteld uit of geschreven door verschillende schrijvers. En daar vind je inderdaad vaak herhalingen. En die herhalingen ontstaan inderdaad doordat de volgende schrijver de laatste uitdrukking, de laatste zinnen van de voorgaande schrijver herhaalt. Soms met iets andere woorden. Soms ook niet eens. Wordt er gewoon herhaald. Zo zit het in elkaar. Want u weet natuurlijk dat Genesis misschien tot ons gekomen is via Mozes. Ik bedoel, daar twijfel ik ook niet aan. Maar ik geloof bepaald niet dat Genesis door Mozes geschreven is. Zo zit het niet. Al was het maar omdat dat in strijd zou zijn met wat de schrift zelf daarover zegt. Het zijn altijd aardige dingen. Ze zijn erg onbekend, maar daarom is het wel eens leuk om erop te wijzen. Genesis is ook samengesteld door verschillende schrijvers die steeds opnieuw een stuk geschiedenis geschreven hebben en ook netjes hebben ondertekend. Overigens, hun namen staan er dan altijd onder, enzovoorts. Dat wij dat wegvertalen of er overheen lezen, dat is onze fout, uiteraard. Maar dat die boeken via Mozes tot ons gekomen zijn, lijkt me een duidelijke zaak. Ze zijn in de familie gebleven van Adam, Seth, Enos, Kenan en zo verder. Tot uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob. enzovoorts. En via Jacob zijn ze terechtgekomen bij Israël. En Mozes als de leider van Israël heeft er zich ongetwijfeld over ontfermd. En ze als bezittingen van de familie van Israël inderdaad weer meegenomen uit Egypte. Enzovoorts. Het volgende Bijbelboek werd toen Jozua en zo verder. En wie het allemaal geschreven heeft maakt ons in de praktijk natuurlijk weinig uit. Hoe dat ook zij, naar al oud gebruik, zelfs het oude gebruik in Genesis overigens, wordt dit verhaal, deze geschiedenis, met verhaal bedoel ik dus ook geschiedenis, er wordt verhaald van wat er gebeurd is, zo gebruik ik het woord in ieder geval, in de oorspronkelijke betekenis. Nou, dit verhaal, of deze historie, wordt afgesloten met de beschrijving van de dood van de hoofdpersoon. Dat zal dus wel niet door de hoofdpersoon zelf geschreven zijn, mag ik aannemen. Dus moet er iemand anders gebeurd zijn. Maar dat even terzijde. Maar naar al oud gebruik wordt het inderdaad zo afgesloten met dat het geschieden na deze dingen, na alles wat in het voorafgaande uiteengezet is, dat Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. Daar hoeft hij zich niet voor te schamen, de man was 110 jaar oud. Dat is een aanzienlijke leeftijd, lijkt mij toch. Leuk is overigens dat in de eerste plaats dat herhaald wordt, alsof het ons ook maar iets kan schelen hoe oud deze mensen werden. Maar het wordt inderdaad dus herhaald, want daarna staat het inderdaad in Richteren 2 nog een keer. En nog leuker wordt het natuurlijk als wij beseffen dat het boek Genesis, waarin ik nou via een omweg even terecht kwam, zomaar er tussendoor, dat het boek Genesis eveneens eindigt met de dood van iemand die 110 jaar oud werd. En dat staat er ook twee keer en zelfs in hetzelfde schriftgedeelte, in hetzelfde Bijbelboek dus nog, helemaal aan het eind van Genesis. En dat is wel aardig. Want via de leeftijd van deze Jozua aan het eind van dit Bijbelboek komen wij min of meer vanzelf terecht aan het eind van het eerste Bijbelboek, bij de leeftijd namelijk van Jozef toen hij stierf. En dat is wel aardig. Beide boeken eindigen dus gelijk. Maar bovendien, hier in dit laatste schriftgedeelte van Jozua wordt wel degelijk ook uiteindelijk de begrafenis genoemd van Jozef. Zodat er op meer dan één manier een verband is. Want Jozef, zijn eigenlijk drie verbanden moet ik u zeggen. Want in de eerste plaats, Jozua is nou eenmaal zoon en erfgenaam van Jozef. Hij is immers uit Ephraim, de Ephraimiet. Daar hebben we in het begin van dit Bijbelboek uitgebreid over gesproken. Dus punt 1. Punt 2, zowel Genesis als Jozua eindigen met de dood van de hoofdpersoon. Wat Genesis betreft de laatste hoofdpersoon. En ze zijn al familie van elkaar ook. En het derde verband is natuurlijk dat van beide tweemaal gezegd wordt dat zij 110 jaren oud zijn geworden. Lijkt me toch een heel duidelijk verband. En dat verband hebben we natuurlijk ook al besproken, al meerdere malen, omdat we het nou eenmaal in dit Bijbelboek tegenkwamen. Want de hoofdgedachte blijft natuurlijk dat God beloften gedaan heeft, beloften die vererfd werden, dat wil zeggen vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis. God deed beloften aan Adam en zo verder. Werd vererfd naar uitdrukkelijk Seth, Enos, Kenan. En dan gaan we weer dus het rijtje langs. Uiteindelijk met grote nadruk ook Noach. Al is die in het rijtje niet al te zeer bekend. Maar niettemin Noach en via Noach enzovoort komen wij uiteindelijk terecht bij wat bekendere figuren als Abraham, Isaac en Jacob. En daarna houdt het verhaal meestal op omdat wij gewend zijn aan de vaste uitdrukking, de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, en de vele malen herhaalde uitspraak van Gods wegen: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Punt. Op zich al een verbijsterende uitspraak, omdat wij later gedacht zouden hebben dat hij zich wel zou voorstellen als de God van Mozes met de wet in zijn hand. Maar dat gebeurt niet. Integendeel, zelfs andersom. De Heer zegt, Mozes heeft wel gezegd, maar ik zeg u, want ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Ik ben de God die beloften gedaan heeft namelijk. Die niet hun oorsprong vinden bij Abraham of zoiets, maar die hun oorsprong vinden feitelijk al bij Adam. En die langzamerhand in de loop van de geschiedenis, ik bedoel dus in de loop van het boek Genesis, wat nader gespecificeerd worden, nader toegelicht worden enzovoorts. En zo via Abraham, Isaac, Jacob komt het dan bij ons terecht, maar eigenaardig is, en daar wijs ik met groot genoegen altijd op, dat als wij het verhaal netjes volgen, kunnen wij de lijn doortrekken. En de lijn gaat door niet via Juda en dus niet via het Joodse volk. Merkwaardig genoeg. Want of we dat nou leuk vinden of niet, en of we nou bij hoog en bij laag volhouden dat de Heer Jezus nou eenmaal uit Juda is en hij de erfgenaam is van Adam en Abraham en Isaac en Jacob en zo verder, moet ik u toch zeggen dat de beloften die God in het Oude Testament deed, beginnen bij Genesis, vererfd werden via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, Joshua, Jerobeam en zo verder. De lijn van de stam van Jozef dus, of voor zover de stam van Jozef in feite uit twee stammen bestond, was het dan vervolgens de stam van Ephraim. Daar gaat het om. En die lijn speelt in de Bijbelse symboliek een zeer belangrijke rol. Niet omdat daaruit de Heer Jezus geboren is, want dat is niet zo. We moeten bovendien bijzeggen dat natuurlijk toch met een open deur intrappen is, als ik nu zeg dat wel degelijk de belofte van koningschap gegeven werd, niet aan Jozef, maar specifiek aan Juda. Toch? Wat erfrecht betreft, werd overgedragen. Jacob sprak over een koninkrijk enzovoort met betrekking tot Juda, niet met betrekking tot Jozef. Dat was toen trouwens al achter de rug, als het er helemaal over gaat, dat koninkrijk van Jozef. Maar niettemin had Jozef wel een koninkrijk. En het was hem niet, hij had het niet geërfd, het was hem niet overgedragen, het was niet vervulling die, van beloften die aan zijn vaderen gedaan waren. Maar het werd hem hoogstpersoonlijk zelf bekendgemaakt in de bekende dromen, zal ik maar zeggen. Die overigens ook altijd al dubbel waren. Net als, dat, als de vermelding van deze leeftijd van 110 jaren enzovoorts. En net als dat we hier een vermelding vinden van de begrafenis van Joshua, die van Jozef afstamt, dat gaat gepaard met de begrafenis van Jozef zelf. En daar vind je dus ook weer zo'n dubbele lijn. Hoe dat ook zij, het verhaal zal bekend zijn langzamerhand. Wat in die typologische lijn die via Jozef loopt, wordt uitgedrukt. En het is niet alleen een typologische lijn, uiteraard. Maar wat in die typologie in elk geval wordt uitgedrukt, is hoe uiteindelijk de zaligheid als zodanig in de eerste plaats terecht zou komen, niet bij Juda of het Joodse volk, maar inderdaad bij Jozef, namelijk het andere deel van Israël. Dat is de bekende 10 stammen kwestie uiteraard. En ik haast mij erbij te zeggen dat in de symboliek hier, en ook in Genesis al natuurlijk, met grote nadruk naar voren komt, en daarna nog wel enige malen hoor, in de oud-testamentische geschiedenis, en soms zelfs uitdrukkelijk in het profetisch woord, het woord van de grote zowel als de kleine profeten. Maar neem niet weg dat het wel degelijk ook gewoon een causale aangelegenheid is. De belofte werd nou eenmaal vererfd via Jozef. Hetgeen kennelijk niet betekent dat daaruit de Messias geboren zou worden. Maar hetgeen kennelijk wel betekent dat Jozef degene zou zijn die als eersteling, eerstgeborene, want daar gaat het steeds over, zou komen tot aanvaarding van de Messias. En daarmee tot aanvaarding van het nieuwe verbond en het koninkrijk van de Messias. En hoe dat allemaal maar heten mag. En dat dat in het Oude Testament wat onder de oppervlakte blijft wellicht, dat zal ik niet ontkennen. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat het dan toch niet zo heel ver onder de oppervlakte ligt. Als men er niet voor open staat en er nooit van gehoord heeft, ziet men zo gauw niet staan, moet ik u zeggen. Maar niettemin, de schrift is er toch tamelijk duidelijk over, lijkt mij. En wanneer we dan hier aan het eind van deze geschiedenis van Joshua, geschiedenis van, laten we zeggen, de verovering van, of de verwerving, zo u wilt, van het erfdeel dat God belooft beloofd had. Van hier aan het eind van de boek zijn terechtgekomen, zijn we eigenlijk weer terug aan het begin. En stellen we weer vast dat dat hele boek in de eerste plaats, althans profetisch en typologisch, spreekt over onze tegenwoordige bedeling. De dagen waarin de erfenis in bezit genomen wordt en beschikbaar is, terwijl aan de andere kant van openbaring van een koninkrijk nog steeds geen sprake is. En als u zegt, ja, maar het is in het vervolg hier in Richteren, wat nu volgt, ook niet. Dan zeg ik, nee, maar u krijgt daar ook precies hetzelfde verhaal bij te horen. Namelijk, men is al in de beloofde erfenis, maar koninkrijk is er nog steeds niet. En je krijgt dus weer precies dezelfde typologie. Namelijk, al die beelden spreken over onze tegenwoordige bedeling. Feitelijk ook een van de meest mysterieuze, maar dat woord ligt natuurlijk voor de hand. Verborgenheid in ons. Mysterion, uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Een van de meest mysterieuze bedeling, of voor mijn part tijdperk uit heel de heilsgeschiedenis. En in zekere zin ook de belangrijkste en eigenlijk ook de langste, als het er nou helemaal over gaat. Let geen twijfel, omdat in onze bedeling namelijk dat volk van eerstgeborenen verzameld wordt, wat in hoge mate en in de eerste plaats zal delen in de heerlijkheid van de beloofde Messias. En daar gaat het erom. En bovendien, wij zijn aan ons vaste evangelische, dan wel christelijke jargon gewend. Maar ik geef u de verzekering dat het iets heel, maar dan ook heel bijzonders is, dat een zondaar zoals u en ik, ik weet nooit wie ik het eerst moet noemen dan, maar een zondaar zoals wij zijn bijvoorbeeld, dat wij notabene een hemelse positie en toekomst hebben. Want ik zeg het nog maar een keer, de hemel is niet zomaar het hiernamaals. De hemel is niet hetzelfde als het Nirwana, het Walhalla, de Elyseese velden, de eeuwige jachtvelden, of hoe dat in de diverse, bij de diverse volkstammen denk ik dan, maar genoemd mag worden. Dat is namelijk helemaal niet zo. Hiernamaals, dat is het dodenrijk. Dat is Hades. Dat is onderwereld. En als u zegt, maar dat is de dood en onder hiernamaals verstaan we toch dat wat voorbij de dood ligt, namelijk in de opstanding, zeg ik, dan bent u mooi en op streek. Oké, maar dan is het hiernamaals een nieuwe aarde. En niet de hemel. Behalve voor ons, dat is de grote uitzondering, met genoegen wijs ik erop, wij zullen het tot ons laten doordringen in wat voor een bijzondere, onvoorstelbare en bevoorrechte positie wij terecht zijn gekomen. De hemel is een hele etage hoger, ook in rangorde, dan de aarde. En de gedachte is dat de aarde bestuurd wordt, dan wel geregeerd wordt, dan wel geregeerd zal of zou worden, net zo je wilt, vanuit de hemel. En wij krijgen die hemelse positie, opdat wij zouden delen in dat eerstgeboorterecht van Christus, opdat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen aan één kant en andersom, opdat wij erfgenamen van God zouden zijn en daarmee tot zonen van God zouden worden aangesteld in de toekomst. Dat is heel wat meer dan sec behouden worden. Vandaar dat er in theologische kring nog altijd over gediscussieerd wordt. En velen denken dat de hemel hetzelfde is als de nieuwe aarde. In gereformeerde kring, in calvinistische kring, denkt men dat echt. Ja, je moet het niet aan de gemiddelde gelovigen daar vragen. Want men denkt daar helemaal niet over bijbelse dingen eigenlijk. Meestal. Er zijn maar weinig christenen die überhaupt over bijbelse dingen nadenken. Dus ja, dat wordt wat lastig. Maar als men navraagt daar, zal ik maar zeggen, in, laten we zeggen aan de dominee of weet je veel wat, dan komt dat er al gauw uit door de hemel. Ja, dat is gewoon de nieuwe aarde straks. Want hemel en aarde zijn dan één, het is hetzelfde. Dan denk ik achteraf, er is wel wat voor te zeggen. Maar niettemin maakt de Bijbel onderscheid. Ook voor de toekomst. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde gaat toch altijd nog dubbel op. Nog afgezien van het feit dat de hemel der hemelen, waar onze bestemming ligt, toch altijd nog wat hoger is dan de hemelen. De twee, namelijk. Nou, als je dat zo gauw niet gevolgd hebt, dan helaas, dan een andere keer maar verder. Hè? Maar we zouden bedenken hoe het in elkaar steekt. Daarom is onze bedeling de belangrijkste, de hoogste zal ik maar zeggen. Daarom de belangrijkste in heel de heilsgeschiedenis. En tegelijkertijd ook de meest mysterieuze, want het werk wat God doet in onze dagen, doet hij nou eenmaal in het verborgene. Hij wil het voor de wereld nog heel niet weten, het gaat de wereld ook niks aan, eigenlijk. En voor zover het iemand aangaat, is het alleen omdat hij tot geloof, of doordat hij tot geloof komt en er dan ook meteen deel aan krijgt. Zo zit dat gewoon. Nou goed, de Bijbelse gedachte is immers dat het woord Gods, de heerlijkheid Gods, bekend gemaakt wordt in onze dagen. Niet aan de wereld, dat gebeurt namelijk in de wederkomst, maar aan de gemeente. Zoals het in het Oude Testament al vele malen staat, overigens. Aan de gemeente. Te midden van een grote gemeente. Aan mijn broederen, zegt de Heer via de mond van de psalmist enzovoorts. En daar gaat het om. En als ik dan toch zo'n draad gevolgd heb, neem ik maar ergens weer een route, een wissel om terug te komen in Jozua 24. Want een van die wissels is dat als de Heer zich letterlijk, nu laat ik het zo zeggen, als in het Oude Testament staat, het wordt in Hebreeën onder andere aangehaald, dat de Heer na zijn opstanding, na zijn verlossing uit de dood, zou bekendmaken aan zijn broederen, en in het midden van een grote gemeente, van een gemeente, de lof Gods zou verkondigen enzovoort, dan kijken we naar wat de Heer Jezus deed na zijn opstanding uit de dood. En wel verbazend, dat is de sterkste krachtterm die mijn grootvader placht te gebruiken. Wel verbazend, zei hij dan, met licht Gronings accent. Ik kwam uit Deventer, maar dat is een ander verhaal, zuster. Nou goed, maar wel verbazend, hij maakt zich bekend aan wie? Eerst aan één vrouw. Maria Magdalena was een type van de 10 stammen van Israël, dus laat me zitten. In de hof van ene Jozef, zijn we ook hier terug, hier in deze verse, maar laat me zitten. Nou goed. Daarna maakt hij zich bekend aan twee mannen. Op de weg naar Emmers enzovoort. En ze keerden zich vervolgens weer om. Ze gingen weer terug naar Jeruzalem enzovoort. Twee mannen met maar één naam. Een dubbele dus. En dan ben je ook bij Jozef terecht. Want Efraïm, of Jozef kreeg twee zonen, Efraïm en Manasse, dubbel deel. En Efraïm sowieso betekent een dubbel deel of dubbele vrucht. Want ik zeg altijd, twee mannen in de Bijbel bij elkaar. Of ze nou onderaan de berg staan te wachten als Abraham, Isaac offert. Of het zijn deze Emmausgangers. Of het zijn twee discipelen van Johannes de Doper die achter de Heer Jezus aanlopen. Of het zijn twee mannen in witte kleding op de Olijfberg. Of het zijn twee mannen vermoedelijk ook in witte kleding op de berg der Verheerlijking. Dat doet niks ter zake. Doet zelfs niet ter zake wie het zijn. Ze zijn altijd in het beeld van de gemeente. Vandaag met zijn eerste geboorterecht en daarom zijn dubbele deel enzovoorts. Dus eerst aan die ene vrouw, beeld van 10 stammen aan wie het eerstgeboorterecht beloofd was. In ieder geval niet aan de 2 stammen, en daar gaat het maar om. Daarna aan die 2 mannen, voor wie de Heer de schriften opende, Lucas 24. Dat wil zeggen, hij maakte zich bekend. Hij zou zich bekend maken aan zijn broederen. Maar het is eerst een vrouw notabene. Die moet dan een beeld zijn van die broederen. Daarna aan die 2 mannen. Nou, dat zijn broederen. Minder kun je al niet hebben, want dan wordt het broeder in plaats van broederen. Dus het is minimaal, maar met dezelfde typologische betekenis, uiteraard. En daarna maakt hij zich bekend aan discipelen in de opperzaal. En hoeveel zijn dat er? Nee, hoeveel er echt waren, weten we niet. Maar officieel, alle discipelen in de opperzaal maakt hij zich bekend. De avond van de dag van zijn opstanding. Vrede zei u, zegt hij. En blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Hoeveel waren er daar? Ja, er hadden er 12 moeten zijn, maar er waren er maar 11. 1 was er niet. Toch? Aan 11 discipelen. Er staat er geloof ik boven in mijn Bijbel. Jezus verschijnt aan de 12. Maar goed. Misschien heten ze dan zo. Maar het waren er maar 11. En het bleven er 11 tot de Pinksterdag aan toe. Toch? was er een zoek. Dus al die tijd dat de Heer met hen omging, zich aan hen openbaren, met hen sprak over de dingen aangaande het Koninkrijk Gods, 40 dagen lang, met dank aan handelingen, de eerste paar versen, ging het over die 11. Hij maakte zich aan zijn broederen bekend. Hoeveel? 11. Verder weten wij niet. En heus, daarmee ben je terug bij Jozef. Want de hoeveelste zoon was Jozef? Nou, dat heb ik nou natuurlijk voorgezegd. De hoeveelste zoon was Jozef van Jacob? Nummer 11. Dus nou begrijpt u meteen waarom dat officieel het gekke getal is. Nou, dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Maar het heeft precies dezelfde oorsprong. 11 is namelijk de aanduiding van inderdaad Jozef. En eigenaardig genoeg, ik nou toch wat over getallen symboliek even mag zeggen. Eigenaardig genoeg, het werden de 12 zonen van Jacob. En toch kwam er een 13e bij. Want dat was Efraïm. Die kwam voort uit Jozef en kreeg een erfdeel als een van de stammen van Israël. Toen waren het dus 13 stammen. En Efraïm kreeg eerst geboorterecht, dus de echte eerstgeborene maakte niet eens deel uit van de meest oorspronkelijke 12 stammen van Israël. Hij was de 13e. En u weet, 13 is het ongeluksgetal, dus zo zijn we ook weer rond. De erfenis van Jozef is namelijk eerst nummer 11, draagt eerst nummer 11 en daarna alsnog nummer 13. En dan zegt u, dat is toeval. Dan zeg ik, nou, dan gaan we naar Handelingen 1. Daar hebben de 11 discipelen, die apostelen worden, zal ik maar zeggen. Die zeggen, ja, er zijn maar met 11, want 1 is er niet. En wie er niet is, is makkelijk genoeg, hè. Als het iets te maken heeft met stammen van Israël, typologisch, is er dus 1 weg. Wie is er dan niet? Uiteraard Judas. Judas is weg, toch? Toen waren ze nog maar met 11. Toen zeiden ze, wij moeten iemand hebben ter vervanging van Judas. Want iemand anders zou zijn opzienersambt moeten nemen. Dat is een uitspraak uit de psalmen, gewoon over de 2 en de 10 stammen. En over het ene volk wordt het koninkrijk weggenomen en aan een ander volk gegeven. Maar dat doet er nou niet toe. Het wordt daar letterlijk toegepast op die discipelen, die apostelen. Ze zeggen, we moeten nog een ander van in de plaats hebben. En wat gebeurt er? Er worden 2 kandidaten gesteld. En raad eens wat? De eerste kandidaat heet Jozef, maar die wordt het niet. Dat had je ook kunnen weten, want Jozefen in de Bijbel verdwijnen altijd binnen de kortste keren van het toneel. Dus er wordt even opgevoed en daarna verdwijnt hij weer. Maar ze stellen 2 kandidaten. Er waren 11 discipelen, ze stellen 2 kandidaten om de lege plaats op te vullen. Dan zijn er 13. Toen werd het Matthias. Toen waren er maar 12, want Jozef zou dan de 13e geweest zijn, maar ze hoefden er maar 12 te hebben. Heb je nog? Heb je precies hetzelfde verhaal? Toch 13, maar die 13e is ergens op de achtergrond. Komt even op het toneel en verdwijnt ogenblikkelijk weer. Net zoiets als Jozef van Nazareth. We lopen nou toch tegen kerst, dus dat kan ik wel even zeggen. Jozef komt even op het toneel. Jozef, gij zonen Davids, enzovoort. Ze wordt met alle ega's behandeld en toegesproken in Matthäus 1, enzovoort. En binnen de kortste keren verdwijnt de man van het toneel en niemand heeft nog ooit wat van hem vernomen. Weg is hij weer. Zo gaat dat. En waarom dat is? Wel, heel eenvoudig. Omdat op een of andere wijze, een wijze die verborgen zou moeten blijven, in het algemeen voor de wereld en in het algemeen dus ook voor het Joodse volk, dat op een of andere wijze God zijn beloften zou vervullen, maar in eerste instantie niet aan Juda en aan het Joodse volk, maar inderdaad aan Jozef en dus via Jozef aan de 10 stammen van Israël. En het enige wat de Bijbel ervan zegt, is dat de Joden dat net nog mochten zien, aan het begin van onze bedeling. En daarna konden ze vertrekken. In ieder geval, dat is wat Paulus citeert uit het Oude Testament in Handelingen 13, als hij daarover spreekt. Komt gij verachters aanschouwt, hè, komt er zitten en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En daarna, ze hebben het zien gebeuren, hoe de zaligheid naar Jozef ging, want ik ben er stellig van overtuigd dat dat volstrekt bekend was in die dagen, maar daarna zijn ze het vergeten. En wij ook, overigens. Dat is misschien maar goed ook, voor velen van ons. Want anders zou het misschien een algemeen bekende waarheid in de wereld worden. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar zo is het wel. En hier vinden we precies hetzelfde uitgedrukt. Het geschiedde na deze dingen. Dat wil zeggen, wat nu volgt moet je vooral lezen in verband met het voorgaande. Dat wil zeggen, er komt nog zo'n illustratie van tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, oud zijnde 110 jaren. Net als zijn voorvader Jozef. En via 110 vinden wij een verwijzing uiteraard gewoon naar het getal 11. Komt nog wel eens vaker in de Bijbel voor. Speelt niet altijd een grote rol. Maar het komt nog eenmaal voor, hè. Je weet wel, zon, maan en 11 sterren. Dat is ook altijd een aardige. In de droom van Jozef. En zo de 11 gordijnen van de tabernakel. Ik noem maar wat, hè. 11 stieren geofferd op de derde dag van loofhutten. 11 dagen de tocht van Horeb tot Kades Barnea. Dat is ook wel aardig natuurlijk, hè. En in Richteren 16. Nee, ik noem maar wat, een soort illustratie. Ze hangt allemaal diezelfde betekenis aan. En de geschiedenis die begint in Richteren 16 en 17, heel ingewikkelde geschiedenis, gaat over precies hetzelfde en begint met 1100 zilverstukken enzovoorts. Dus ze spelen ook een rol in de geschiedenis van Simson overigens. Etcetera, etcetera. David en zijn 11 helden komt ook nog voor enzovoorts. En in het Nieuwe Testament vinden wij inderdaad dat de Heer verschijnt aan 11 discipelen. Zowel in Galilea als in Jeruzalem enzovoorts. En dat blijft inderdaad zo tot en met Handelingen 2. 11 en dan, of tot in Handelingen 2. En dan houdt het verhaal op. Kom je het verder niet meer tegen. Maar dat 11, dat getal, wordt inderdaad in verband gebracht. Niet zozeer met onze bedeling, maar wel zozeer met Jozef, aan wie God zijn beloften gedaan heeft. En daar gaat het maar om. En dat is wat we hier terugvinden. Het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. En zij begroeven hem. En een vers verder, zij begroeven ook wat er over was, vertaald met beenderen. De beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem enzovoort. Daarmee is het verhaal weer rond, want via Jozef in de tijd was Israël in Egypte terechtgekomen. En via Jozua, de zoon van Jozef, gek als je dat gewoon in gangbaar Nederlands zegt, dan wordt het via Jezus. Want zo heette Jozua, maar dan in het Grieks. Via Jezus, de zoon van Jozef. Zij het dan dat er een paar generaties tussen zaten. Maar via deze Jozua, de zoon van Jozef, komt men alsnog weer in Canaan. Onder Jozef naar Egypte. Onder Jozua naar Canaan. Het is een volstrekt sluitend geheel. En het sluit dus inderdaad aan bij de laatste vers, ook in het bijzonder van het boek Genesis. Er zijn een paar details waar ik nog op wil wijzen. In ieder geval in verband met vers 29, waar staat geschieden na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, zo heet hij, zijn vaste uitdrukking, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. Die uitdrukking, knecht des Heren, hierbij, is eigenlijk vermakelijk. Want hij wordt hier voor het eerst zo genoemd. Maar pas als hij sterft. En het is net alsof de indruk gewekt wordt dat juist zijn dood een dienstwerk is voor de Heere God. Terwijl hij sterft, wordt hij genoemd de knecht des Heren. En dat is te meer opmerkelijk, daar in de eerste plaats natuurlijk deze titel knecht des Heren gegeven wordt aan Mozes. Wij hebben dat gezien in Jozua hoofdstuk 1, ik meen zelfs al in vers 1, Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren. En het eindigt, dit Bijbelboek eindigt met de dood van Jozua, de knecht des Heren. Zodat in eerste plaats niet Jozua en Jozef, maar Jozua en Mozes met elkaar in verband gebracht worden. Maar dat is ook een sluitend geheel, want het was Mozes die hen uitleidde uit Egypte, het was Jozua die hen in Kanaan bracht. Maar de aardigheid is dat Mozes vervolgens hier in Jozua 1 vers 13 genoemd wordt, Mozes de knecht des Heren. En in, even kijken, vers 15, Mozes, de knecht des Heren. Het is in Jozua de vaste titel van Mozes, maar nadat hij is overleden. En als we daarna nog even teruggaan, dan zal blijken dat één bladzijde eerder, namelijk in Deuteronomium, aan het eind van Deuteronomium, de dood van Mozes beschreven wordt. Aardige, Genesis, niet door Mozes geschreven, maar eindigt met de dood van Jozef. Deuteronomium, dat zijn echte boeken van Mozes dan vervolgens, eindigt met de dood van Mozes en dan Jozua eindigt met de dood van Jozua. Maar het is een directe verband, want van Mozes staat hier in Deuteronomium 34 vers 5. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren. Al daar in het land van Moab, naar de Heremont, de berg Nebo, namelijk. Mozes, de knecht des Heren. Maar dit is de eerste keer dat hij zo genoemd wordt. Dat wil zeggen, bij leven werd hij niet zo genoemd. Ik ontken niet dat hij knecht des Heren was, maar dat is een ander verhaal. De Bijbel noemt hem niet zo, de Bijbel noemt hem pas zo bij zijn dood. En daarna meteen in het boek Jozua blijft hij zo genoemd worden. En het eind van Jozua, waar Jozua sterft, heet ineens Jozua, de knecht des Heren. En zo verder, want zo wordt hij dan in Richter ook genoemd, als naar hem terugverwezen wordt. Dat is wel aardig, pas bij hun dood worden ze genoemd knecht des Heren. Daarna gaat het verhaal verder, want we kennen nog maar, nee, laat ik het anders zeggen, wij kennen nog één ander die de titel knecht des Heren tot op zekere hoogte droeg. En ik zeg met opzet tot op zekere hoogte. Ik bedoel namelijk David. Maar eigenaardigheid doet zich voor dat David genoemd wordt knecht des Heren door David zelf, kennelijk. In Psalm 18 vers 1... waar staat voor de opperzangmeester een psalm van David, de knecht des Heren, die de woorden deze lieds tot de Heren gesproken heeft, enzovoorts. David, de knecht des Heren. Daar wordt het in verband gebracht overigens met de dood van Saul. En daarna wordt David nog knecht des Heren genoemd in Psalm 36 vers 1, en dan hebben we dat ook weer gehad. Psalm 36 vers 1, een psalm van David, de knecht des Heren. Maar u en ik worden geacht te weten dat David in die psalmen niet over zichzelf spreekt. Dat heb ik namelijk nagevraagd aan Petrus. En die zei nee, hij sprak niet over zichzelf. David was een profeet en heeft gesproken over degene die uit zijn lijf voortkomen zou. Zodat de toepassing van de term des Heren op David toch wat twijfelachtig is. Omdat hij in de geschiedenis nooit zo genoemd wordt. En daarna blijft alleen nog over deze titel in Jesaja 42, en die blijft toegepast worden daarna, maar het is Jesaja 42 vers 9, die profetieën die in het christendom bekend zijn als de profetieën over de lijdende knecht des Heren, en die dus zo zonder meer op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht worden. Zodat we dan alles bij elkaar hebben, Mozes, Jozua, en heel zachtjes fluisteren we David, maar over het hoofd van David heen, de Heer Jezus. En alleen als wij Jesaja 42 vers 19 lezen, want daar staat die term, zal blijken dat daar de uitdrukking van toepassing gebracht wordt, niet eens op de Heer Jezus, maar op het Joodse volk. Dat wil zeggen op Israël, zal ik maar zeggen, in het algemeen. Op Israël. Later blijkt echter dat uitspraken die daarover Israël gedaan worden, in die hoofdstukken, in elk geval tot en met Jesaja 53, dat er uitspraken zijn die wel zeker van toepassing zijn op de Heer Jezus, ondanks het feit dat in Jesaja 42 vers 19 de term wordt toegepast op Israël. Maar ja, dat is de moeilijkheid altijd met het profetisch woord. Over wie gaat het eigenlijk? Maar als ik dus wat nauwkeurig neem, kom ik terecht bij Mozes, Jozua en daarna de Heer Jezus zelf. De knecht des Heren. En de titel wordt toegekend bij overlijden. Bij de dood namelijk. En dan wordt achteraf vastgesteld, nadat de man is overleden, hij is knecht des Heren. Dat wil zeggen, hij was het. En dat lijkt me toch niet zo'n moeilijke gedachtegang. De gedachtegang is namelijk dat deze titel ook van toepassing is uiteraard op de Heer Jezus. En dat de titel eigenlijk pas aan hem gegeven wordt achteraf na zijn dood. Want dat was ter gelegenheid van het volbrachte dienstwerk. Daar gaat het om. Op het moment dat het werk volbracht is, wordt de titel ook alsnog gegeven. En zo is het eigenlijk met de Heer Jezus ook. Want eerlijk gezegd, als wij niet bevooroordeeld waren door allerlei christelijke literatuur en prediking en dat soort dingen meer, dan zouden wij nooit op het idee komen dat Jesaja 53 sprak over de Heer Jezus. We zouden denken dat het over Israël ging. En de Joden denken dat ook. En ze hebben niet eens geheel ongelijk. En dat wij weten dat het spreekt over de Heer Jezus, dat weten wij omdat dat in Handelingen 8, geloof ik, staat in de geschiedenis van de Kamerling en Filippus die dan commentaar geeft op dat schriftgedeelte enzovoorts. En daar wordt dus ook achteraf vastgesteld dat deze uitspraken uit Jesaja over de knecht des Heren uitspraken zijn over Jezus. Achteraf. Na zijn overlijden feitelijk, in het geval van de Heer Jezus uiteraard, na zijn opstanding. Maar de gedachte blijft dat zowel Mozes als knecht des Heren, als ook Jozua als knecht des Heren, typen zijn op zijn minst van de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Jozua droeg zelfs dezelfde naam en zijn vader, dan wel voorvader, droeg ook diezelfde naam, namelijk Jozef. Hij was dus in zekere zin Jezus, de zoon van Jozef. Ik heb me altijd nog eens voorgenomen om in de Septuaginta te kijken hoe Jozua daar heet. Heb je dat wel eens gedaan of niet? Hij zou Jezus moeten heten daar, als men het goed zou doen. Moet het eens nakijken. Maar vooruit, maakt het niet zoveel uit natuurlijk. Maar het zal duidelijk zijn dat Jozua op zijn minst een type is van de Heer Jezus. Hetzelfde geldt voor Mozes ook. Want Mozes, tot Mozes zelf wordt bovendien gezegd dat de profeet als hij, een profeet als Mozes, zou komen om inderdaad niet het oude verbond te brengen, maar om het nieuwe verbond te brengen. Daar komt het in de praktijk op neer. Mozes dus als type van Christus, zoals hij ook in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Ja, andersom werkt het wel. Ja, in het Hebreeuws Nieuw Testament, daar heet Jezus ineens weer Jozua dus eigenlijk. Hè? Yeshua, of voluit Jehoshua, maar het is Yeshua meestal, dus, zoals men wil dat het uitgesproken wordt. Maar vanuit, het is dus echt volkomen dezelfde naam. En daar gaat het maar om. Nou goed, terug naar het vers dan. Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, hij krijgt hier deze titel ineens, stierf, oud zijnde 110 jaren, zoals dat ook de leeftijd van Jozef was. En ik neem toch even de gelegenheid te baat om terug te bladeren naar Genesis hoofdstuk 50. In de laatste 13 hoofdstukken van Genesis gaan alle over de geschiedenis van Jozef. Genesis 50, vanaf vers 22 is dat dan. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, in de zin van beloofd heeft onder ede, uiteraard. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken en u dus verlossen uit dit land, terugbrengen naar Canaan. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En dat is ook gebeurd. En dan staat er meteen weer achter: en Jozef stierf 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. En in die kist, ik neem aan diezelfde kist, maar in die kist is zij vervolgens meegegaan met de uittocht. Ze hebben het lichaam, dan wel het gebeente van Jozef, meegenomen. En ze hebben hem uiteindelijk begraven na de dood van Jozua. En officieel dus, ze hebben ze tegelijkertijd begraven eigenlijk. Jozua, zowel als Jozef, weliswaar op een iets verschillende plaats, maar niet zo ver bij elkaar uit de buurt overigens. Maar het is inderdaad wat gebeurd is, in overeenstemming met de wil van Jozef zelf. Maar de gedachte is natuurlijk gewoon deze, dat de geschiedenis van Jozef zich voortzet, in elk geval tot en met het boek Jozua. Daar gaat het om. Daar is de geschiedenis pas af en daar wordt hij begraven. Je kunt ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen dat wat in de geschiedenis van Jozef wordt uitgebeeld, ook inderdaad wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Jozua. Het is gewoon een variant op hetzelfde thema. Daar gaat het maar om. Want in alle gevallen geeft het uitdrukking, zowel in de geschiedenis van Jozef als die van Jozua, geeft het uitdrukking aan onze tegenwoordige bedeling. Ik weet, dat is niet al te gemakkelijk aan te tonen, omdat het nergens zo uitgebreid gezegd wordt. Maar al die kleine schriftplaatsen met verwijzingen zijn een opeenstapeling van argumenten. Ik kan nooit tot één andere conclusie komen. In elk geval, als ik de draad van Jozef dan maar even voortzet nu, dan kom ik terecht in vers 32 dan, van Jozua 24, zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem. En met opzet te Sichem, dat was waar het volk verzameld werd, ook in het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk. Het werd als het centrum, als het ware, van Israël beschouwd. En bovendien was het gebied wat aan Jozef en via Jozef aan de stam van Efraïm gegeven was. En Sichem dus gold vanaf die dagen dus inderdaad min of meer als hoofdstad van Israël. En Jozef was, en vervolgens Jozua, dat waren de grote mannen uit de geschiedenis van Israël tot op dat moment, de geschiedenis van het volk als zodanig. En ze komen terecht inderdaad in het gebied van Efraïm. En Jozef persoonlijk wordt inderdaad begraven in Sichem zelf. En bovendien in een stuk grond dat al geregeld was, kennelijk, voor dat doel in Genesis al. Daar staat, ik heb Genesis 50 alweer weggeslagen, dat had ik niet moeten doen. Want in Genesis 50 wordt daar ook daadwerkelijk naar verwezen. Moet ik even zoeken. Lastig, hè, aantekeningen. Nee, niet Genesis 50. Nou, dan neem ik maar Exodus 30 vooruit dan. Exodus 30. Ik hoop dat ik hem nu goed heb. Ook niet goed. Nou, dan heb ik weer verkeerd getypt, dus dan ben ik weer de draad kwijt. Maar er wordt inderdaad door, want daar gaat het om, er wordt door Jacob, wordt dit stuk land aan Jozef gegeven, heel nadrukkelijk. Een stuk land wat Jacob gekocht had, en daarna kennelijk met zijn eigen zwaard beschermd had. Het is Genesis 48, vers 22. Ik ben toch kennelijk in de Bijbel beter thuis dan in mijn eigen aantekeningen. Maar vooruit. Genesis 48, is dat? Ja. Vanaf vers 21. Daarna zeide Israël tot Jozef, en Israël is gewoon Jacob, hè. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie ik sterf. En Jacob had zojuist eerst geboorterecht gegeven aan Efraïm. Maar daarna zegt hij, zie ik sterf, maar God zal met jullie de wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen. Dat is heel leuk, de hele familie is daar weg. Van eigendom kan dus eigenlijk al helemaal geen sprake meer zijn. Maar Jacob doet net alsof het land nog gewoon van hem is en hij geeft het cadeau. Hij zegt, ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen. Het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Maar eerder blijkt dat hij het land gekocht had. Dat kan heel goed. Want het een sluit het ander niet uit. Hè? Het hoeft toch niet uit, dat kan toch. Je koopt het een keer en daarna moet je het met het zwaard verdedigen. Ja, zo goed. Of andersom, je probeert je er eerst te vestigen met het zwaard verdedigen. En dan kom je misschien van de ellende af door het vervolgens te kopen. Het maakt niks uit, het is dus kennelijk beide waar. Maar dat stuk land was een land van Jacob. Het stuk land namelijk waar hij zich gevestigd had na de verzoening met Esau. Na zijn terugkeer van oom Laban. Maar laat ik dat verhaal er maar niet bij vertellen. Maar het is inderdaad... Dit land wat hij aan Jozef cadeau gegeven heeft en waar dan uiteindelijk ook Jozef begraven wordt. Maar de aardigheid is dat het vervolg van het verhaal gevonden wordt in Johannes, in het Nieuwe Testament dus. In Johannes hoofdstuk 4. Waar staat dat de Heer Jezus door Samaria moest gaan? Je vraagt je nog steeds af waarom, maar vooruit. Hij moest door Samaria gaan, vers 4. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar. En men is er over het algemeen over eens dat of men weet niet wat Sichar is, of Sichar is de Aramese aanduiding van Sichem. Gewoon Sichem dus. En waarom ook niet, want de verdere toelichting klopt dan ook. Er staat nabij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En dan is het dus Sichem. En al daar was de fontein Jacobs, want dat lees je ook in Genesis. Jacob vestigde zich daar en maakte daar putten. En een daarvan is kennelijk overgebleven, die is er nog trouwens, tot vandaag. Al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat al zo neder naast of nevens de fontein. En het was de zesde uur en er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En u kent de rest van het verhaal. Maar de aardigheid is natuurlijk dat hier vermeld staat op welke plaats dat was. En dat heeft natuurlijk alleen zin als het een of andere profetische of typologische betekenis heeft. Het verhaal is makkelijk genoeg. Sichem namelijk was oorspronkelijk de hoofdstad van Israël. Ik heb het u eerder verteld, het was al heel oorspronkelijk hoofdstad, omdat het de eerste plaats is waar Abraham zich ooit vestigde in Canaan. Toen hij in Canaan aankwam, vestigde hij zich in Sichem. Maar toen later Israël alsnog onder Jozua in Canaan aankwam, werd Sichem min of meer de hoofdstad en de omgeving daarvan dan ook. Daar werd Jozef begraven, daar werd Jozua begraven enzovoorts. Maar het was ook de plaats waar Jacob zich vestigde nadat hij als eerstgeborene had moeten vluchten voor zijn broer Esau. En nadat hij dus zich verzoend had met Esau en opnieuw in het land kwam, voor het eerst officieel als de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht, vestigde hij zich weer op precies dezelfde plek. En toen hij in Genesis 48 het eerstgeboorterecht over het hoofd van Jozef heen, zijn zoon Jozef, gaf aan zijn kleinzoon Efraïm, gaf hij niettemin aan Jozef ditzelfde stuk land. Waarheen het gebeente van Jozef uiteindelijk gebracht werd en waar hij begraven werd. Ik bedoel, dat kan je toch niet over het hoofd zien. Het is niet meer zo dat, in de geschiedenis deze plaats een belangrijke rol speelt, want zo belangrijk is het niet. Maar het is elke keer volstrekt hetzelfde. En daar gaat het maar om. Het is namelijk de uitdrukking van dat eerstgeboorterecht. Als belofte Gods vervuld worden, gebeurt het in de eerste plaats daar, bij Sichem. Daar waar Jozef verborgen was. Want dat lijkt me de goede term. U wordt graag te weten namelijk dat begraven en verbergen in de Bijbel volstrekte synoniemen zijn. Als iets in de Bijbel verborgen wordt, wordt het begraven. Al wordt het soms begraven in 3 maten fijn meel, maar gewoonlijk wordt het begraven. U weet wel, pond, talent wordt begraven. Dat is altijd zo. Die weggedaan wordt, worden begraven. Zelfs als afgoden weggedaan worden, verborgen worden, worden ze begraven. Bij voorkeur onder de eik, bij Sichem. Dezelfde plek. En soms denk ik, op dezelfde plek heeft men vervolgens Jozef begraven. Enzovoort. Maar zoiets, typologisch, zit in elk geval zo in elkaar. En het punt is gewoon dat de naam van Jozef hier ook uitdrukkelijk genoemd wordt. Jacob, Jozef, dat is de lijn van het eerstgeboorterecht. Niet naar Juda, maar naar Jozef. En daarna moet ik u zeggen dat in de loop van de geschiedenis de functie van Sichem werd overgenomen. Uiteindelijk door Samaria. Dat groeide wat harder. Maar Samaria werd vervolgens uiteindelijk dus ook de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Omdat het de 2e stad was in het land. Zoals Jeruzalem natuurlijk, sinds de dagen van David. Maar bij de scheuring van het Rijk werd het meteen alweer. Samaria lag daar overigens vlak in de buurt. Maar daar gaat het nou niet over. De Heer is hier onderweg in Samaria, het gebied namelijk. Want de streek heet sowieso ook zo. En vervolgens komt hij bij Sichem, en de naam van Jacob wordt genoemd, en de naam van Jozef wordt genoemd, en er is een bron, een fontein, en een bron of een fontein in de Bijbel sinds Genesis, is altijd de uitbeelding van de belofte Gods. Het is makkelijk genoeg, een bron geeft namelijk levend water, was de bedoeling, en dus eeuwig leven. En wat God beloofd had, was eeuwig leven, leven uit de dood namelijk, en dat is wat een bron voorstelt. Komt water als het ware vanuit het dodenrijk omhoog? Nou, dat is het dan. Vandaar dat de geschiedenis in Genesis zich in belangrijke mate afspeelt, in ieder geval vanaf de dagen van Abraham, rond putten, dan wel bronnen of fonteinen. Ze worden gegraven, ze worden weer dichtgegooid, ze worden weer opgegraven, ze worden ergens anders weer teruggevonden, enzovoorts. En een van die putten dan, of bronnen, is overgebleven, zelfs tot in onze dagen nog steeds. En het is die plaats waar de Heer die vrouw uit Samaria ontmoet, enzovoorts. En waar via deze vrouw de inwoners van Sichem komen tot geloof in de Heer Jezus als hun Samaritaanse Messias notabene. En tot vandaag wonen de Samaritanen, want het wordt ook beschouwd als een aanduiding van godsdienst, hè? De Samaritaanse godsdienst. Tot vandaag wonen die Samaritanen hier, in Sichem of bij Sichem, in Nablus namelijk. Plaatje dat in de, door Vespasianus gebouwd werd, vlakbij het voormalige Sichem dus. Neapolis, Nieuwstad heet dat gewoon in het Nederlands. Neapolis in het Latijn en via de verbastering wordt het dan Nablus. Het had net zo goed Napels kunnen worden, want Napels is, heet ook gewoon Neapolis, Nieuwstad. Maar vooruit. Maar wat dus nu Nablus heet, wordt geacht hetzelfde te zijn als Sichem, al zit er een paar honderd meter tussen Nablus en Sichem en deze bron. Nou goed, het doet me verder niet de zaken, maar waar het om gaat is dat in deze geschiedenis van Johannes 4 ook uitdrukkelijk wordt uitgebeeld dat de zaligheid niet terecht zou komen bij de Joden, maar uit de Joden zou gaan en zou gaan naar Sichem, Jozef, Samaria enzovoorts. En dat zijn even zoveel verwijzingen naar de 10 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. En deze vrouw, door wie dan het woord, of door wie dan de Messias bekend wordt bij de inwoners van Sichem, deze vrouw wordt vervolgens weer gepasseerd. Dat is bijna vermakelijk om te zien. Ze wordt vervolgens weer vergeten. Want het geschiedenis eindigt met dat die inwoners van Sichem tot die vrouw zeggen: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. En voor zover de vrouw een bemiddelende rol daarin gespeeld heeft, verdwijnt zij ogenblikkelijk van het toneel. Maar dat klopt, omdat ze de vrouwelijke uitbeelding is van Jozef. Die 10 stammen kwestie. Dat maakt we daarna gewoon weer vergeten. Prachtig vind ik zoiets. Omdat het compleet past in de Bijbelse systematiek. Als u zegt, het bewijst niks, dan zeg ik, nee, misschien niet. Maar wat had u dan voor bewijs gehad hebben willen hebben? Wat voor bewijs moet ik aandragen op dat men het zou geloven? Dat weet ik ook niet. Dit lijkt mij duidelijk genoeg. Want hier speelt zich heel deze geschiedenis af. Ik hoop maar dat hij bekend is, want ik ga hem toch verder niet uitleggen. In elk geval, het is een lijn die getrokken wordt vanaf Jacob, het eerste geboorterecht van Jacob enzovoort. Eigenlijk vanaf Abraham en vanaf Abraham via Jacob uitdrukkelijk, via Jozef, komen wij terecht helemaal hier in de eerste plaats in Jozua en daarna gewoon in Johannes 4. En dan zijn we echt terecht bij onze tegenwoordige bedeling, waarin immers de zaligheid uit de Joden, want zo staat het in Johannes 4, gegaan is naar, laten we zeggen, Samaria. En als we die lijn doortrekken, de hoofdstad van de 10 stammen, als we die lijn doortrekken, komen we eerst in Handelingen 1, beginnend in Jeruzalem, maar dan naar Samaria, en daarna in Handelingen, wat is het, 7, 8, 9, weet ik veel, waar inderdaad het evangelie in Samaria terechtkomt enzovoorts. Schitterend verhaal, maar er zit een dubbele bodem onder uiteraard. De verwijzing namelijk naar deze beloften die nou eenmaal aan Jozef gedaan zijn. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Terug te gaan naar deze laatste verse van Richteren. Ik ga er nu maar weer even terug naar vers 30, want eerst ging het natuurlijk over Jozua. De achterkleinzoon, bedachterkleinzoon, hoe heet dat? Achterachterkleinzoon of zoiets van Jozef dan, hè? De drager van de beloften gods, de eerstgeborene onder Israël. Eerstgeboorterecht in elk geval. Van hem staat in vers 30, zij begroeven hem in de landpalen zijns erfdeels, te Timnat-Sera. Men wijst het inderdaad nog aan in onze dagen. Je moet daar en daar zijn. Nou ja, dat zal dan wel, want wij kunnen daar verder toch niet zoveel mee. Het is ook geen belangrijke plaats. Wel staat er uitdrukkelijk bij, welke is op een berg van Efraïm, dus dan is er niks mis. Een berg binnen het gebied van de stam van Efraïm, waarvan Jozua nou eenmaal het hoofd was. En daar gaat het maar om. En dus Timnat-Sera ligt in Efraïm. Daarna moeten we zeggen dat Timnat zoveel betekent als dat wat bepaald is, afgemeten is. Het staat er zelfs dubbel, er staat bij in de landpalen zijns erfdeels. En Timnat heeft dezelfde betekenis als die uitdrukking landpalen. Namelijk het is een beperkt uitgemeten gebied. Dat betekent heel specifiek. Daar gaat het om. Dat is zijn deel in zijn eigen erfdeel. Als je dus anders of nadrukkelijker wilt zeggen, dan moet je zeggen, ze is begroeven hem in zijn eigen erfdeel, zijn eigen gebied, Timnat. En Sera wordt vertaald met dat wat overvloedig is. Extra overvloedig, zelfs eventueel overtollig, maar vooruit. En zodat de uitdrukking Timnat-Sera staat voor een overvloedig erfdeel. En dat is wat we altijd zouden verwachten als het gaat over Jozef en zijn opvolgers. Het is immers een kwestie van dat eerst geboorterecht. En Jozef, dan wel Jozua, heeft inderdaad zo'n overvloedig erfdeel. De termen zelf zou je met moeite zou je dat wellicht ook in het Nieuwe Testament terug kunnen vinden. Toegepast op ons, op de gemeente namelijk. Want alle zegeningen die wij hebben ontvangen heten altijd overvloedig. En het heet altijd erfdeel, het heet altijd rijkdom enzovoorts. Nee, ik ben niet geëmotioneerd, maar ik ben al dagen zwaar verkouden. Dus ja, heeft hetzelfde effect, zuster. Ja, dan ga je wel snotteren en hoesten. Ja, dat is heel vervelend. Daarom zeg ik het deze keer maar even bij, hè. Nou goed, Gebergte op een berg van Efraïm, aan het noorden, dat is wel aardig, want Efraïm heeft met eerstgeboorterecht te maken, berg heeft daar sowieso mee te maken, met verheerlijking heeft het namelijk te maken, met hemel, enzovoort, heel de Bijbelse geschiedenis door, het is altijd een berg. Het noorden staat sowieso voor de kroon, heb ik nagevraagd aan een astronoom, Corona Borealis, Noorderkroon heet dat sterrenbeeld. Ik vind het altijd prachtig, want je hoeft toch niet in de naam opgesloten te zitten dat het in het noorden staat, maar het heet nou eenmaal Noorderkroon. En we hebben ook een sterrenbeeld, dat is een kruis. Al van ver voor het kruis van de Heer Jezus overigens, heette het zo. Maar het heet ook altijd al Zuiderkruis. Crux Australis. Zuiderkruis. Per definitie, maar het is volstrekte, zeer elementaire Bijbelse symboliek. Het noorden is altijd de plaats van heerlijkheid, de plaats van de troon. De troon Gods wordt zelfs geacht in het noorden te staan. Volgens de Bijbel. Waar het is, doet niks ter zake. Waar die troon ook staat, het is per definitie dan het noorden. En daar draait alles om, zoals u weet. Hè? Zo hoort dat, hè? Met de troon dus op de hoogst mogelijke plaats, dan wel in het midden. Beide gaat op, daar krijg ik na afloop vragen over, dus ik kan het beter niet zeggen. En kruis is per definitie vernedering en daarmee het zuiden. Zo hoort dat. Maar noorden, toegewezen aan Efraïm, het noorden van de berg Gaas staat er. Men is het over Gaas niet eens, want men is altijd geneigd te vertalen. Op geografische wijze. Namelijk, de berg Gaas heet zo omdat die berg nogal eens schudde. Want Gaas kan vertaald worden met een beving, een schudding. En dat zal misschien ook de reden zijn waarom het ding zo heette. Niettemin, men kan die term Gaas ook netjes vertalen met een omkering, namelijk een verwisseling. Zoals wij het woord opschudding bijvoorbeeld ook gebruiken. In de zin van niet alleen maar schudden, maar in de zin van de rollen worden omgedraaid enzovoorts. En ik zou zeggen dat het in die betekenis, althans typologisch, zou moeten worden opgevat. Want die hele kwestie van Jozua en Jozef enzovoort, van eerst geboorterecht, Efraïm, heeft altijd van doen met een beetje een ruil, opschudding dus. Maar die ruil, dat is altijd vanwege de omkering. De bekende omkering van de erfgenamen. In principe zijn het er twee. En degene die van nature het meest in aanmerking zou komen, wordt gepasseerd. Dat is altijd het verhaal. Bij Abraham en bij Isaac, Ismaël. En bij Jacob, Esau. En bij Jozef, tegenover Juda. En bij Efraïm, tegenover Manasse. En uiteindelijk zeggen we dan, en dus de 10 stammen tegenover de 2, want je zou toch denken dat de 2 stammen, Juda, het Joodse volk, waarvan de Heer zelf per slot zo ook van nature de eerstgeboren is, het eerst deel zou krijgen aan de Messiaanse zegeningen. Maar het is niet het geval, integendeel, het komt bij Jozef terecht. Niet bij de 2, maar bij de 10 stammen, enzovoort. En voor degene voor wie dat allemaal niet aan de orde is, zeg ik gewoon, je zou denken het komt eerst bij Israël, maar in de praktijk komt toch eerst bij heidenen. En dan pas bij Israël. Dat is de meest bekende, ook meest oppervlakkige moet ik dan zeggen, maar niet de meest bekende variant. En dus inderdaad een schudding, namelijk een verwisseling. En waar het dan precies was, dat maakt ons niet zoveel uit. Maar daar ligt Jozua. En daar vlakbij ligt uiteraard begraven Jozef. Namelijk ook wel degelijk in het gebied van Efraïm, de stam van Efraïm uiteraard. Daarna staat er vers 31. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua. Ja, want we weten dat het later fout ging natuurlijk. Wij hebben al stiekem wat in Richteren gelezen enzovoorts. Dus ja, we weten dat het misgaat. Maar hier staat, Israël diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden. En die al het werk des Heeren wisten, het welk hij aan Israël gedaan had. Als u het mij vraagt, Een prachtige uitbeelding, weer opnieuw, van onze tegenwoordige bedeling. Het volk dient de Heer en het gebeurt onder leiding van aanvankelijk Jozua en daarna door volgende generaties oudsten, meervoud. Van koningen, van heerschappij is geen sprake. De leiders van het volk heet hier oudsten. Natuurlijk zegt men dan, dat zullen wel de richteren zijn daarna. Dan zeg ik, nou, dat weet ik historisch nog niet zo zeker. En het doet er ook eigenlijk weinig toe. Waar het om gaat is dat dit een prachtige beschrijving is van gemeentelijke situatie. Nadat namelijk dit erfdeel als zodanig aan de gemeente als zodanig weer gegeven is. En dus Jezus, namelijk Jozua, van het toneel verdwenen is, dan wel verborgen. Begraven betekent namelijk verbergen. Verborgen is geworden. Hij verbergt zich, zal ik maar zeggen. Maar wel bij Efraïm. Gaat dat werk gewoon door en dient het volk, ik ben terecht bij de gemeente, de Heer, onder leiding van oudsten. Dat is precies de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het maar om. En ik zou bovendien niet weten waarom iets dergelijks hier nou eigenlijk zou staan. Verder, omdat het historisch verder van geen belang is. We weten hoe het verder gaat. Komt namelijk in het volgende Bijbelboek gewoon aan de orde. Sluit gewoon aan bij de dagen van Jozua, et cetera. Maar deze laatste verzen aan het eind van het boek Jozua bepalen ons bij het verborgen werk Gods. Een begraven Jozua, een begraven Jozef, enzovoorts. Er is er trouwens nog een die begraven. Nee, laat ik eerst even dan verder gaan met vers 32. Nee, eerst vers 31 nog. Het zijn de oudsten die wisten het welk de Heer aan Israël gedaan heeft. Dan zeg ik, ja, dat mag ik wel hopen. Ook voor onze dagen. En soms denk ik, naar Bijbelse maatstaven, oudsten in onze dagen, in de gemeente dus, zijn oudsten omdat ze weten het werk dat de Heere gedaan heeft aan Israël. In de breedste betekenis van de term Israël dan, wellicht. Maar als men het werk des Heeren niet kent, kan men onmogelijk oudsten zijn, namelijk verantwoordelijkheid dragen in het volk. Dat geldt binnen de gemeente net zo goed. Men kan oudsten zijn, maar men moet wel weten waar het over gaat uiteraard. Het werk des Heeren kennen. En daar vervolgens uit leven. Nou goed, daarna staat er, zij begroeven ook de beenderen van Jozef. Want hoe dan ook, ja, het is een raar verhaal. Ik weet niet goed hoe ik het netjes moet zeggen. Maar de gedachte is dat inderdaad het gebeente van Jozef als het ware de basis is voor alle gemeentelijke waarheid. Op een of andere wijze. Nou, ik moet zeggen, op velerlei wijze. Er staat gebeente, of beenderen. Het woord heeft een veel fundamentele betekenis. Nog, het gaat om iemands eigen ego, iemands zelf. Dus men vertaalt het met beenderen. Dat was het ook in de praktijk. Dat is de toepassing van het woord. Maar de werkelijke betekenis is iemands eigen, iemands zelf. De essentie van iets of iemand. En zo kun je iemands gebeente inderdaad beschrijven. Inderdaad omdat het de mens als zodanig draagt en vorm geeft enzovoorts. Bovendien, maar dat is de negatieve kant van het verhaal. Beenderen, het gebeente, is wat het laatst van de mens overblijft en gewoonlijk ook heel lang. Dat is de essentie. Daar heb ik eens nagevraagd aan Ezechiël. Zullen deze beenderen levend worden? Het kan. De essentie, die eigen identiteit, wordt geacht daarin aanwezig te zijn. Er moest alleen, ze moesten bij elkaar komen, er moest vlees op, zenuw op, huid op, wat er mee wezen mag. Maar het kan weer levend worden. En verder is een van die ideeën ook dat nou eenmaal het leven van de mens, uitgedrukt in het bloed van de mens, zijn oorsprong vindt in het gebeente van de mens. Want zo is dat. En zo wordt gebeente beschouwd als de oorsprong van leven tot op zekere hoogte. Nou goed, ga er maar niet verder op in. Maar wat hier om gaat natuurlijk, is dat de essentie, het eigene van Jozef hier in Israël begraven is, verborgen. En als u het mij vraagt, het drukt uit hoe nu in de gemeente die essentie, het wezenlijke, misschien is dat het goede woord, het wezenlijke van Jozef verborgen is. En daar komt, daarin, of daaruit, komt de gemeente voor. Daarin vindt de gemeente zijn oorsprong enzovoorts. Daarna zeg ik altijd, daarna vergeten wij Jozef. Maakt ook verder niet meer uit. Maar het is gewoon een historisch gegeven. Voor ons persoonlijk wellicht niet van belang. Maar voor God ongetwijfeld wel. En met grote nadruk. Want heeft van doen met de vraag of God zijn beloften aan Israël nou eigenlijk vervult of niet. En het antwoord is ja. Ook aan Israël, vandaag in onze dagen. Maar hij doet het in het geheim. Verborgen voor de wereld die hem niet wilde kennen. Verborgen voor de Joden die hem niet wilden kennen, enzovoorts. Maar het is wel zo gegaan. En in wezen is dat vandaag nog zo. De makkelijkste route, die heb ik ook altijd, zolang als ik voor de mensen sta te spreken, heb ik dat ook altijd gezegd. De belangrijkste route, daar hoef je helemaal geen details te weten, de belangrijkste route is deze. God heeft geloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob en wij hebben er deel aan gekregen en zijn geworden door geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, erfgenamen van Abraham. We hebben deel in de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Toch? En we zijn geworden gemeente van eerstgeborenen. Ja, maar de aardigheid is dat die belofte aan Abraham had iets van doen met eerstgeboorterecht. En die belofte werd gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Maar Jozef verdween van het wereldtoneel, officieel. En ik heb altijd al de vraag gesteld, bij wijze van vraag, want zo kun je ook iets beargumenteren. Als nou de gemeente eerstgeboorterecht heeft, nu. En als nou straks in de toekomst de Heer op aarde verschijnt en zijn koningschap en priesterschap ook op aarde uitoefent, is hij eerstgeborene, toch in elk geval ook op aarde, maar hij is uit Juda. Zodat de vraag is, waar en wanneer zal dat eerstgeboorterecht van Jozef nou eigenlijk ooit een keer een betekenis hebben? Wanneer zal het vervuld worden? En hoe dan? Wat is dan de betekenis ervan? Kom je nooit meer uit, want dat kan niemand aanwijzen. De enige manier om het toch aan te wijzen is tot de conclusie komen dat waar het met de twee stammen fout ging in de tijd, de beloofde zegeningen terecht zijn gekomen bij wat wij de gemeente noemen. Maar eerlijkheidshalve hadden we toch ook moeten vaststellen dat de eerste die in aanmerking komen om die zaligheid te ontvangen, zijn de 10 stammen. Ze heten weliswaar niet meer Israël, ze zijn wel de hort op, of hoe ze, wat een hort ook zijn mogen trouwens, maar hortus. Nou. Maar ze zijn wel zoek, maar die komen het eerst in aanmerking. Bovendien, als van Juda de zaligheid wordt weggenomen en gegeven wordt aan de gemeente, die dan een gemeente is van eerstgeborenen, dan moet het toch wel raar lopen, wil dat eerstgeboorterecht van de gemeente niet op een of andere wijze de vervulling zijn van de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef. Daar gaat het om. En die 10 stammen verdwenen onder de heidenen, maar daar komt precies de gemeente vandaan, uit de heidenen. Waarmee je niks bewezen hebt, maar om het verhaal kloppend te krijgen, ja, zouden wij alleen nog de conclusie moeten trekken dat dus inderdaad de gemeente in de praktijk en historisch in hoofdzaak en zelfs officieel juridisch ontstaan is uit die 10 stammen van Israël en dus in het bijzonder uit Efraïm enzovoort. Dat is het verhaal. En daarna zoeken we in de geschiedenis wat er precies gebeurd is en vullen de juiste namen in. Dat is wat we zouden doen. En dan is het ineens helemaal zo'n slap verhaal niet meer. Integendeel, het is zelfs zeer sterk. Want als het niet klopt, betekent het gewoon dat wij op geen enkele wijze antwoord kunnen geven op de meest voor de hand liggende vraag. Hoe zit het dan met die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob? En hoe zit het dan met zijn afstammelingen? Zijn erfgenamen. En waarom elke keer die belofte doorgeven met groot vertoon en de geborenen omwisselen, de jongste eerstgeboren, waarom moet dat allemaal als toch alleen maar een kwestie is van ja, iemand die gelooft wordt erfgenamen en wie niet gelooft niet. Zo is het wel overigens, dat laatste. Maar als dat alles is, dan zitten we met een compleet overbodige lijn die in de Bijbel getrokken wordt en die ook nergens uitkomt. Die verdwijnt in Assyrische ballingschap en het is het verhaal dan. Dus er zit toch echt niks anders op. Je hebt er dus niet eens veel Bijbelteksten bij nodig om tot deze conclusie te kunnen komen. Er staat als een huis. De afgebroken lijn van de 10 stammen wordt voortgezet vandaag. In onze dagen namelijk, waarin de lijn van de 2 stammen is afgebroken. En als deze lijn voltooid is, bij de opname van de gemeente, wordt alsnog de lijn via de 2 stammen weer voortgezet na de opname van de gemeente bij de aanvang van de 70ste week van Daniel. Het is niks moeilijks aan. Een volkomen logisch verhaal. Nou goed. En dat is wat dit begraven uitbeeldt. Zij begroeven de beenderen, de essentie, daarmee de belofte eigenlijk, van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem. Inderdaad, en het was die plaats waar de Heer deze Samaritaanse vrouw sprak, met verwijzing naar Samaria als de hoofdstad van de 10 stammen enzovoort. Dat is waar het om gaat. In dat stuk veld, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, ga ik maar niet op in, de vader van Sichem, of de bouwer van Sichem eventueel, voor 100 stukken geld. Dat had ik wel gedacht, want 100 in de Bijbel staat, populair gezegd, gewoon voor geloof. De korte verklaring is altijd deze: 10 staat voor het woord Gods. En 100 is de vervulling daarvan. En dus geloof daarin, 10 maal 10. 100, u weet wel, er moesten 100 schaapjes zijn, immers, van de kudde. Toen Abraham 100 jaar was, werd Isaac geboren, verscheen de zoon. Dat wil zeggen, bij 100 gaat het koninkrijk in, of gaat de zaligheid in, of wat dan ook. Maar 100 staat dan gewoon voor de vervulling van het woord Gods, namelijk voor geloof in het woord Gods. Nou goed, en dus ook hier 100 stukken geld. Want zij waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Wat zie ik hier nou weer staan? Verwijzing naar Exodus 13 vers 19. Nou ja, misschien heb ik die bedoeld in mijn verkeerde aantekeningen. Maar jij zegt net, het is 33 vers 19. Wat is het nou? Allebei. Of heb ik van doen met allerlei zetfouten in mijn diverse Bijbels? Dat gebeurt me ook nogal eens. Nou goed, ik ben eerst onderweg dan naar Exodus 33. Vers 19 in dat verband.
Genesis 33.
Nou wordt het nog gekker. Je hebt gelijk, broeder. Dank u. Ja, het is wat je kan beter niet met een griepje rondlopen, want nou vooruit. Genesis 33, vers 19, waar staat... En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. Of zilver. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het: de God Israëls is God. En daarna komt het verhaal over die ene vrouw en al die inwoners van Sichem. Leuke, Dina en de Sichemieten. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. Want dat is de alternatieve variant, de negatieve variant namelijk. Niet via een 13e zoon van Jacob, maar de variant via de dochter, Dina, de 13e namelijk. Toen was het ineens een vrouwtje. En in plaats van dat de inwoners van Sichem behouden werden, gingen ze dood. Maar dat is precies hetzelfde, alleen gespiegeld, afgedrukt, zeg ik dan maar. Hè?
Het is ook een beeld van de wet. Is de wet des doods.
Jawel, maar ze worden behouden, ze worden besneden en dus behouden is eigenlijk het idee. Alleen als men behouden wordt, heeft men aardse burgerrecht verloren. En daar gaat het maar om. En ben je geen inwoner van Sichem meer. Ik ben een kind van God, ik behoor tot de gemeente. Niet omdat via Jozef die zegeningen bij mij gekomen zijn. Helemaal niet. Speelt geen enkele rol. En toch is het misschien wel zo. Maar achteraf, als je eenmaal wedergeboren bent, betekent aardse afstamming persoonlijk inderdaad helemaal niks meer. En daar gaat het maar om. Hè? Bovendien, als je deel wil hebben aan het volk Gods, verlies je zo je aardse burgerrechten. En aardse burgerrechten verliezen betekent het, is hetzelfde als doodgaan. En dat is wat met de Sichemieten gebeurde. Nou goed, ga ik niet verder op in. Dat was Genesis 33 vers 19. En wat was die andere zijde mij ook alweer? Exodus 13 vers 19. Dan wil ik het weten ook. Exodus 13. Vers 19. Ja, zie je wel. 13 vers 19 van Exodus. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed, sterke eed dus, krachtige eed, de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal jullie ervoor zeker bezoeken, verwijzing naar Genesis 50 vers 25, God zal jullie ervoor zeker bezoeken, voer dan mijn beenderen met jullie op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot. En zij legden zich in Etam aan het einde der woestijn, enzovoort. Daarna hoor je er verder niks van. Maar ze hebben al die tijd dus in de woestijn dat lichaam van Jozef meegenomen in die kist waarin hij gelegd was in Egypte. En een interessant detail is dan vervolgens dat dat woord kist in het laatste vers, de doodskist is van Jozef, in het laatste vers van Genesis, dat is het woord kist wat later vertaald wordt met ark, als het gaat over de ark des verbonds, maar daarin lag het woord gods. U weet wel, de ark des verbonds met de twee stenen tafelen in het heilige der heiligen, waar de kist van Jozef beeldt precies hetzelfde uit. En daar gaat het maar om. Degene aan wie het woord gods is gegeven en in wie het woord gods ook vervuld zal worden. In beide gevallen zeggen we namelijk, die kist met de gebeente van Jozef, dan wel die kist met de stenen tafelen, is een uitbeelding van Christus zelf. Aan wie de beloften gods vervuld zouden worden en inmiddels vervuld zijn geworden. Voor zover je dat zo kunt zeggen dan. Dan gaat het erom. Het is hetzelfde idee. Alleen van die kist van Jozef hoor je dus daarna niks meer. Van die ark des verbonds, die kist, hoor je wel. Maar dat is het bekende verhaal. Op de achtergrond heb je dus altijd toch weer Jozef. Nou goed. Dan weten we dat zeker. Dan kunnen we nou weer terug naar Jozua. Want we hebben nog een begrafenis daar. Jozua 24. In vers 33 namelijk. Ook niet de gelegenheid om het nou eens uitgebreid uit te leggen, maar er staat: ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron. En zij begroeven hem op de heuvel van Pinhas, zijn zoon, die hem gegeven was geweest op het gebergte van Efraïm. Ja, dat is een beetje lastig met priesters, want daar gaat het hier over, dat begrijp je toch, hè? Aaron was de eerste hoge priester van het oude verbond. De man die stierf op de berg Hor. En werd opgevolgd door zijn zoon Eleazar. Maar hier sterft inmiddels ook Eleazar. Het is de tijd van de dood van de opvolgers dus. Jozua als opvolger van Mozes overlijdt en Eleazar als opvolger van Aaron overlijdt. Eleazar was net als Mozes uit de stam van Levi. Kan niet missen, want de priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi. En aan het hoofd van die stam namelijk Aaron, want Aaron was ook inderdaad ouder dan Mozes. Maar vooruit. Levi. Maar aangezien Levi geen eigen grondgebied had, wordt het toch wat moeilijk om de man te begraven ergens op in het stamgebied van Levi. Dat bestond namelijk niet. Daarna vragen wij ons natuurlijk dan toch af, maar ze hadden hem toch in een van de Levitische steden, 48 weet u nog, ze hadden hem in een van de Levitische steden kunnen begraven. Dan moet ik zeggen, nou, dat is vermoedelijk niet correct. Want voor zover ik weet was dat bij de wet verboden. Men begraaft niet in de legerplaats, men begraaft er buiten. Zoals het vandaag nog steeds is, binnen bebouwde kom geen begraafplaats. Al wil het wel eens gebeuren natuurlijk dat de bebouwde kom zich uitbreidt om een reeds jaren bestaande begraafplaats. Vooral als het een kerkhof, de tuin om de kerk, is. Maar in principe geldt ook vandaag geen begraafplaats binnen de bebouwde kom. Nou goed. Dus waar wordt de man begraven? Ja, dat is een beetje moeilijk. Maar u begrijpt het. Ook deze wordt begraven op het gebergte van Efraïm. Alle drie dus. En ze worden dus geplaatst onder dezelfde naam, Efraïm. En dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat nou eenmaal priesterschap, en dus ook hoge priesterschap, eigenlijk toekomt aan de eerstgeborene. Want ja, met Israël is dat sowieso een raar geval. U weet, althans u behoort te weten, eerstgeboorterecht wil zeggen dat als er koningschap te vererven valt, dan krijgt de eerstgeborene onder de broers, krijgt het koningschap. Als de priesterschap, hoge priesterschap dan, te vererven valt, krijgt de eerstgeborene uit de broers dat. En normaal gesproken moet ik u zeggen dat koningschap en hoge priesterschap gewoon behoort bij dezelfde persoon. Eén man namelijk, die zowel koning als priester is. Zoals ook Melchizedek ons voorgesteld wordt in Genesis 14. Zoals Jethro, de schoonvader van Mozes, ons wordt voorgesteld. Koningschap en priesterschap gaat naar de eerstgeborene. En dat betekent dus automatisch dat de eerstgeborene van het hele volk koning en priester is. Maar het eigenaardige is dat wij juist in Israël de uitzondering vinden. Want om een of andere reden worden deze drie dingen door Jacob verdeeld onder zijn zonen. Dat kan eigenlijk helemaal niet, maar niettemin gebeurde het. En koningschap wordt toegewezen aan Juda. Priesterschap wordt gegeven aan Levi, via Aaron dan, maar aan Levi. En het eerstgeboorterecht wordt gegeven aan Jozef, maar ja, eigenlijk aan Efraïm, dus meteen over het hoofd van Jozef heen. Maar, en daarna vragen we ons, maar wat betekent dat eerstgeboorterecht eigenlijk dan nog als koningschap en priesterschap er vanaf genomen is? Het enige wat overblijft is dan het bekende dubbele deel. Maar ja, dat krijgen alle eerstgeborenen, niet alleen de eerstgeborenen van het hele volk. Dus je zal maar eerstgeboorterecht ontvangen, terwijl juist de meest essentiële dingen je wordt afgenomen, namelijk koningschap en hoge priesterschap. En het wordt nog gegeven aan twee verschillende ook, zodat je tot de lengte van jaren met een probleem blijft zitten. En het probleem wordt pas na verloop van geschiedenis opgelost, na verloop van tijd. Want u en ik weten, de eerstgeboorterecht, koningschap, priesterschap, uiteindelijk alle drie, voor zover er drie dingen waren, gegeven wordt gewoon aan één. Namelijk aan de Heer Jezus, de koning uit Juda, de hoge priester, ja, niet naar Levi, maar hij is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat heeft met stammen van Israël niks te doen. Dus de Heer Jezus koning en priester. En verder is het idee dat het eerstgeboorterecht tot uitdrukking komt in het dubbele deel wat de Heer Jezus zelf ook ontvangt. Namelijk hemel en aarde. Dat zijn we ons niet bewust, want wij gebruiken bepaalde Bijbelse termen pas en te onpas. Het ligt ons voor in de mond, dat is een makkelijk christelijk jargon. We hebben het over de Heer Jezus als de Zoon van God, enzovoorts. De Heer Jezus als de Zoon van David, het is iets minder omstreden, maar het is allebei omstreden. Want u en ik weten dat heel wat verschillende figuren in de Bijbel Zoon van God genoemd worden. Zoals daar zijn de duivel, engelen, heel Israël, de natuurlijke mens. Worden allemaal zonen gods genoemd. Ja, de natuurlijke mensen. Adam in het bijzonder dan, maar via hem als een afstammelingen. En dan Israël in het bijzonder, met andere woorden. Het is maar de vraag wat de uitdrukking precies betekent. En als u zegt, maar ik dacht dat het de titel was van de Messias, zeg ik, dan heb je groot gelijk. Want het punt is dat de term zoon van God met betrekking tot de Heer Jezus, als u het mij vraagt, voor het eerst genoemd wordt in 2 Samuel 7... En dan wordt de titel op voorhand beloofd aan de zoon van David. Waarvan God zegt, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Joden hebben hier niet de minste problemen mee, die weten dat.